Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit programma wordt je aangeboden door Logitech en Clarity.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Vandaag is dat Wisseraad van Spaandonk. Zij helpen organisaties door samenwerking te laten groeien op het gebied van collectieve verenigingen, belangenorganisaties of tijdelijke coalities. Met ruim 100 jaar ervaring in projectmanagement, advies en ondersteuning zorgen zij uiteindelijk voor groei en relevantie door samenwerking. Welkom bij Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Nou, van harte welkom in de studio. Vandaag is de studio goed gevuld. Ik heb in de studio Rosetta Kooistra. Zij is de directeur bij Wisseraad van Spaandonk. Giel Schikhoff, clustermanager arbeidsverhoudingen en fondsmanager van Stichting Sociaal Fonds Huisartsen. Michiel van Kampen, accountmanager en directeur Nevemet. Gaan we zo meteen ook horen wat dat precies is. En Rick Bolle, junior accountmanager en werkzaam voor EPAL. Allemaal van harte welkom. Ik begin denk maar eventjes bij jou, Rosetta. Hoe lang ben je al directeur bij Van Wisseraad?
Nog niet zo heel lang. Sinds 1 november jongstleden. Dus bijna een jaar.
Ja, jullie zijn eigenlijk een soort van consultancyclub. Alleen werd ik net al eventjes op geattendeerd. De relatie loopt veel langer.
Ja, bij een consultancyclub kom je toch voor een klus binnen en ga je er ook weer uit. Met een adviesklus bijvoorbeeld. Die doen wij ook wel, maar vooral is onze core business is heel langdurig. Onze klanten begeleiden. Secretariaat overnemen van verenigingen, van brancheorganisaties, paritaire organisaties. Dus het is geen kort werk, maar langdurige relatie, samenwerking.
Ja. En even naar de geschiedenis. 100 jaar is al een hele tijd. Daar is veel veranderd. Maar hoe is het bedrijf ooit ontstaan?
Dat is wel een hele leuke. Mijn collega Giel weet er veel meer van, want die is heel erg lang in dienst. Misschien een kleine aftrap, maar anders aan jou, Giel. Misschien
dankjewel,
beter.
Dankjewel, Rosetta. Ja, Van Spaandonk bestaat al 100 jaar, sinds 1919.
Opvallend, jij zegt Van Spaandonk. Is het ooit samengevoegd?
Ja, Van Spaandonk is de moedermaatschappij waar Wisseraad van Spaandonk, dat is zeg maar de tak van sport waar we hiervoor zitten, een onderdeel van vormt. Maar Wisseraad van Spaandonk is eigenlijk de voortzetting van de oorspronkelijke werkzaamheden die Van Spaandonk ooit in 1919 is begonnen. En Van Spaandonk was de werkgeverssecretaris van een aantal werkgeversclubs. Traditionele Brabantse, Tilburgse werkgeversclubs. Dan moet je denken aan de textielnijverheid, schoenenindustrie, linnenverhuur, dat soort zaken. En die bedacht dat ondernemers eigenlijk behoefte hebben aan ondersteuning. En aan lobby. Dus hij is een van de eerste geweest die in Den Haag lobby heeft gevoerd voor de Brabantse industrie. Langzamerhand zijn daar allerlei diensten aan toegevoegd. Op een gegeven moment heeft hij aan de basis gestaan van de opzet van een pensioenfonds. Van andere sociale fondsen, van een incassobureau, van een verzekeringsmaatschappij. En uiteindelijk is dat, en dan praten we over het eind 20e eeuw. Heeft dat geresulteerd in een tweetal organisaties. Wisseraad van Spaandonk, die houdt zich bezig met management van samenwerkingsverbanden. En het bedrijf Loket, en dat houdt zich bezig met de salarisverwerking.
Ja, dus eigenlijk van alle markten thuis wat dat betreft. Plat gezegd, one-stop shop?
Nou ja, eigenlijk in grotendeels wel. En we hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook MKB Services opgezet. Dat is zeg maar een co-pilot. Dat is de rechtstreekse lijn ook naar de werknemer. Zodat echt zowel de werkgever, de ondernemer ondersteund kan worden als in enige mate ook de werknemer.
Ja, nu zeiden jullie al van de samenwerkingen als die gestart worden zijn vaak voor langer termijn.
Ja.
Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe werkt zo'n aanvliegroute?
Nou, sommige klanten zijn echt al decennia klant bij ons. Hè? Het is bij ons heel veel mond-op-mond reclame. Ja, vanuit de kennis en de expertise die je hebt, zit je op de radar van verschillende samenwerkingsorganisaties. Bij ons werken dingen als koude sales en bellen van, goh, Wilt u ondersteuning zoals je bij misschien consultancybedrijven wel hebt? Hè? Nou, dat heb je bij ons veel minder. Dus je gaat met elkaar in gesprek. Je maakt afspraken voor één en vaak ook voor meerdere jaren. En dat varieert ook van wat een samenwerkingsverband nodig heeft. Ja, dat kan inderdaad het management zijn van processen of de lobby in Den Haag, tot aan het secretariaatsvoering of de financiële administratie. En op basis daarvan maak je afspraken.
Ja, en eigenlijk zeg je het vaak mond-op-mond reclame. Dus qua marketing zijn jullie vrij in de luwte. Maar gaat het vooral om de eigenlijk track record wat jullie laten zien?
Ja.
Wat mond-op-mond weer verspreid wordt. Is dat een beetje ook het mooie randje aan hetgeen wat jullie doen?
Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is met onze 100-jarige ervaring zitten wij in bijna alle haarvaten van de Nederlandse van het Nederlandse ondernemerschap. Dus vrijwel iedereen heeft wel eens een keer te maken gekregen met ons. Wij kennen dus heel veel bestuurders die ertoe doen. We hebben een track record en op basis daarvan nodigen ze ons heel vaak uit om offerten uit te brengen voor de een of andere klus. En daaruit ontstaan langdurige samenwerkingsverbanden.
Ja, dus dat is in ieder geval heel prettig dat je zo'n track record hebt. Toch eventjes naar een periode die we misschien een beetje achter ons hebben. Maar wat heeft corona met jullie gedaan?
Corona als organisatie en corona voor de klanten.
Ja, beide kanten als organisatie. Want hoeveel medewerkers hebben jullie?
We hebben rond de 60 medewerkers bij Wisseraad van Spaandonk. En net zoals iedereen hebben we ons natuurlijk ook aan de maatregelen gehouden. En zijn heel veel thuis gaan werken. Nou, dat heeft heel veel voordelen. Je kan ineens via Teams kun je snel elkaar digitaal opzoeken. Reistijden vallen weg. Technisch is ineens alles mogelijk. Ja, dus je krijgt op die manier ruimte. Het heeft natuurlijk ook nadelen gehad, want je ziet elkaar minder. Ja, wat bij iedereen geldt, geldt natuurlijk ook bij ons. Ja, overleg, functioneel overleg, lukt prima digitaal. Maar een creatieve sessie, dat wordt dan altijd wat moeilijker. En bij de klant, maar daar kan Giel absoluut ook meer over vertellen. Bij de klant heeft het ook voordelen. Hè, waar je voor bestuursvergaderingen eerst 1,5 uur reed. Ja, kan je nu gewoon inloggen en heb je volle tijd. En wat je dan wel mist, is eigenlijk wat je op kantoor ook mist. Namelijk dat je elkaar ziet. En echt met elkaar is co-creëerd. Ja. Toch, Giel?
Ik kan me ook voorstellen, Giel, dat uiteindelijk als je trajecten start met klanten. Dat er vanuit het perspectief dat corona nog niet bestond. Je gewend bent om bij elkaar te zijn. En ook fysiek, dat de relaties sneller hechten als het ware. Heb je dat ook meegemaakt? Dat eigenlijk trajecten die voor corona zijn gestart, dat uiteindelijk toch wel enige verandering vroeg.
Nou, dat viel eigenlijk mee. Kijk, wat je ziet is dat door corona werd alles ineens heel anders. Ik bedoel, alle fysieke contacten die er waren, die vielen van de een op de andere dag eigenlijk weg. Dan merk je dat het lastiger is om in contact met mensen te blijven. Maar tegelijkertijd zie je dat het gebruik van de telefoon en beeldbellen, Teams, Zoom, dat is echt geëxplodeerd. En waar je normaal misschien één keer een fysieke bijeenkomst had, is dat veranderd in 3 keer een Teams bijeenkomst. Waardoor de contacten die je hebt of die je opbouwt met klanten eigenlijk heel goed zijn gegaan. En ik kan dat zeker bevestigen omdat we vlak voor de coronatijd kregen wij een nieuwe opdrachtgever, het Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Daar moest je dus nog contacten helemaal opnieuw opbouwen. En als ik zie hoe dat de afgelopen 1,5 jaar gegaan is met gebruik van al die digitale hulpmiddelen, dan denk ik dat heeft eigenlijk geen verschil gemaakt ten opzichte van de fysieke bijeenkomsten die we daarvoor hadden.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
In deze Let's Talk Business praten we met de Wisseraad van Spaandonk. En in de studio meerdere sprekers dit uur. Nu aan tafel aangeschoven Michiel van Kampen. Michiel, ook van harte welkom in de studio. We gaan zo meteen met jou praten over waar jouw werkveld zich begeeft. Maar ik wil graag met Rosette toch nog eventjes naar de markten en de veranderingen die er op dit moment aan de gang zijn. We hebben het net even gehad over corona. Andere manier van werken. Flexibiliteit werd heel erg verlangd van mensen. Maar bedrijven zagen tegelijkertijd ook de verandering dat je als logge organisatie achter de feiten aan gaat lopen op langer termijn.
Ja, dat is één ding. En twee, je zag natuurlijk de strategische issues veranderen. En je zag steeds meer behoefte aan die lobby, het samen optrekken. Hè. Dus in die zin heeft corona ook heel veel gebracht in saamhorigheid. De lobby naar Den Haag werd steeds belangrijker. Dus in die
zin. En dat doel je eigenlijk over de belangenorganisaties waar jullie voor werken?
Ja, precies. Ja, onze klanten, belangenorganisaties, brancheorganisaties, verenigingen. Ja, ook wel de paritaire organisaties. Die hadden echt steeds meer behoefte om met elkaar op te trekken. Naar Den Haag toe of naar de branche toe. Naar de verschillende leden. En omdat wij zoveel ervaring hebben en zoveel diversiteit binnen onze klanten. Ja, gaf dat ook een heel mooi huis. Hè? Het Wisseraad van Spaandonk ondernemershuis. Om daar te binden.
En daar bind je. Vervolgens wordt de kennis vanuit de expertise vanuit jullie natuurlijk daar geïmplementeerd. Bij al deze partijen die met elkaar spreken. Tot hoever gaat eigenlijk jullie werkveld als het gaat om de lobby naar Den Haag toe? Zijn jullie dan ook aanwezig daar? Of is het met name adviseren?
Nee, we zijn wel zeker ook aanwezig. Je gaat zo direct ook met iemand spreken waarbij dat een van de core business is. Dus echt de lobby ondersteuning in onder andere Den Haag. Maar dat gaat natuurlijk veel verder dan Den Haag.
Ja, de andere markten waar jullie bewegingen zien. Als je er eentje zou moeten uitkiezen, welke zou dat zijn?
Nou, er zijn op heel veel markten natuurlijk bewegingen. Kijk, wat je ziet als gevolg van corona is dat bepaalde bedrijfstakken ineens blijkt dat die eigenlijk veel essentiëler zijn dan heel veel mensen dachten. Als je naar de huisartsenzorg kijkt bijvoorbeeld, waar ik dan fondsmanager voor ben, is dat de huisartsenzorg sneelt altijd een beetje onder bij ziekenhuiszorg. Dat zie je ook waar het gaat om de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Blijven daar een beetje in achter. Maar als je kijkt welke rol zij gespeeld hebben in het beteugelen van de coronacrisis, in de gezondheidszorg, juist met mensen die wel gevolgen hadden van corona, maar niet zodanig dat ze op de IC moesten worden opgenomen. Die zijn natuurlijk gewoon allemaal thuis verpleegd. Die zijn allemaal thuis behandeld en in principe doet de huisarts dat. En dan gaat het om grotere aantallen dan de mensen die op de IC hebben gelegen.
Ja, we gaan daar straks verderop in dit uur wat uitgebreider bij stilstaan. Nou, graag dan toch maar eventjes naar Michiel van Kampen. Jij bent accountmanager, maar ook directeur Nevenmet.
Ja, klopt.
Vertel.
Misschien even eerst wat is Nevenmet. Ik kan me dat voorstellen dat niet bij iedereen bekend is. Nevenmet is de brancheorganisatie voor de medische technologie en de medische hulpmiddelen in Nederland. En we zijn wat dat betreft breed, hè, want daar valt van alles onder. Enerzijds intramuraal, dus de dingen, dat zijn de producten die echt in de ziekenhuizen zelf gebruikt worden. Denk aan allerlei hartvaatproducten en alles wat daarmee samenhangt. En anderzijds ook extramuraal, dus dat neem stomaproducten even als voorbeeld. Die vallen daar ook onder. Dus die twee poten hebben we echt.
En ik hoorde het net al eventjes van Rosetta. Je bent ook echt betrokken ook bij de lobby.
Ja.
Kan je daar eens iets meer over vertellen?
Ja, misschien aardig om een aantal voorbeelden te geven. Hè, want dat spreekt misschien het beste aan. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. Daar verwees je al op naar. Maar wat we dus nu zien is dat er grote problemen zijn met de inhaalzorg. Dus we zien dat we door de corona allerlei zorgtrajecten even on hold zijn gezet. Hè, en dat nu de ziekenhuizen kampen met die patiëntenvoorraden of de patiëntenoverschotten. Nou, wat wij kunnen doen, en dat proberen we dus met Den Haag te bespreken, met het ministerie, maar ook met de zorgverzekeraars, is zeggen, luister, wij hebben allerlei nieuwe, innovatieve producten die onze bedrijven hebben, waarmee de tijd die een patiënt in het ziekenhuis moet liggen, ja, die wordt behoorlijk teruggedrongen, hè, waarbij het dus makkelijker wordt om die inhaalzorg te bewerkstelligen. Nou, over dat soort onderwerpen spreken we dus nu veel met het ministerie, maar ook inderdaad met de zorgverzekeraars, omdat daar natuurlijk ook weer een vergoedingensystematiek aan vasthangt. Nou, dat zijn typisch van die activiteiten die we vanuit de collectiviteit van een brancheorganisatie kunnen doen. Al die bedrijven hebben natuurlijk hun eigen individuele producten. Maar wij kunnen er dan vanuit de lobby die we richting Den Haag doen, of de belangenbehartiging, zeggen, joh, luister, daar kunnen we een meerwaarde bieden.
Ja, en als we kijken naar de zorg, sowieso voor überhaupt voor corona. Dat stond flink onder druk. Ook omdat de kosten enorm toenemen. We moeten steeds meer premie betalen in Nederland. Daar kun je een wezenlijke bijdrage leveren. Dus om daar naar te kijken en kijken of de kosten gereduceerd kunnen worden.
Nou ja, dat is dus een aspect inderdaad van die innovaties die onze bedrijven die aangesloten zijn bij ons inderdaad kunnen leveren. Maar daar moet je wel met elkaar over in gesprek blijven. En dat betekent ook wel dat je probeert om die innovaties te kunnen blijven stimuleren. Dat betekent dat je dus, wat ik al aangaf, moet zorgen dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars de producten die wij, die de bedrijven maken, dat die ook op een goede manier vergoed worden. Nou goed, en dat vraagt voortdurend gesprek met elkaar. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk over, dat je met elkaar dat gesprek blijft voeren om uit te leggen, god, dit doen wij en dit kunnen wij bieden. En hier creëren we met elkaar een meerwaarde.
Ja, en dat doe je namens een hele eigenlijke branche. Hoe worden jullie als het ware getoetst of afgerekend op prestatie? Rosetta.
Hoe worden we getoetst of afgerekend? Nou, ik heb niet zoveel met het woord afrekenen. Hè? Want waar je samenwerkt, dat is afrekenen eigenlijk niet
maar goed,
een onderdeel.
Maar goed, ze gaan met een reden.
Hoe evalueer je het?
Ja, ja, precies. Maar ze gaan met jullie in zee. Dus er moet ergens wel een resultaat op een bepaald termijn te zien zijn.
Je maakt natuurlijk resultaatafspraken met de klant. En je evalueert regelmatig of ze nog tevreden zijn of aanpassingen willen. Dus je houdt wel continu vinger aan de pols. En het is ook de accountmanager die dat echt goed in de gaten houdt. En ook af en toe iemand anders invliegt om ook te zorgen dat het objectief blijft.
Hoeveel mensen zijn bij zo'n lobbytraject betrokken? Kan je daar iets meer over vertellen?
We hebben als Nevenmet hebben we een aantal mensen die gewoon voor de brancheorganisatie zelf werken. En dat zijn mensen die echt de ervaring hebben in Den Haag. Weet hoe daar de hazen lopen. En tegelijkertijd, Wisseraad als organisatie, Wisseraad van Spaandok, biedt bijvoorbeeld ook ondersteuning op het terrein van de communicatie. Dus dat doen we. En tegelijkertijd heb je natuurlijk her en der door de tijd heen een netwerk. Giel verwees daar al aan. Van mensen die je ook kunnen ondersteunen in die belangenbehartiging. Kijk, op zich belangenbehartiging is natuurlijk in die zin iets waar je... Dat is niet iets waar je heel hard kunt zeggen van goh, zo werkt het. Het is ook voortdurend met elkaar in het gesprek blijven van wat hebben we nou daadwerkelijk te bieden en hoe kunnen we met elkaar tot een bepaald resultaat komen. Dat kan zijn dat je dat direct doet, doordat je spreekt met ambtenaren, dus dat je spreekt met politici. Maar dat kan ook zijn doordat je bijvoorbeeld via patiëntenfederaties aandacht vraagt voor de punten die we maken. Dus op die manier zitten we met elkaar in het netwerk en ik denk dat daar de kracht ook is van een wat grotere organisatie die erachter zit, die op die manier kan helpen met jezelf als brancheorganisatie om die verder te positioneren.
Ja. En qua kennis, hè? 100 jaar, die kennis die is volgens mij essentieel om te kunnen uitbouwen. Zijn er nu soortgelijke organisaties in Nederland die eigenlijk hetzelfde doen als wat jullie doen?
Ja hoor, er zijn een aantal collega's die dat ook doen. Soms zijn we wel op een iets ander aspect van de branche. Je hebt in Den Haag heb je nog een bureau die zich vooral richt op de overheid. Je hebt een bureau wat zich wat meer richt op internationale klanten. Dat hebben wij niet. En je hebt bijvoorbeeld een bureau die zich op wat eenvoudige werkzaamheden, echt meer de secretariaatswerkzaamheden richt. Dus we hebben zeker collega's en we hebben ook wel contact met elkaar erover.
Even terug, Michiel, naar de zorg. Want daar is heel veel over te doen.
Ja.
De actuele situatie nu. Wat is nu op dit moment hot topic? Is dat nog steeds eigenlijk een inhaalslag maken met de patiënten die door corona eigenlijk min of meer hebben moeten wachten op hun zorg?
Zeker is dat een issue, die inhaalzorg. En tegelijkertijd, ik denk een ander aspect wat voortdurend terugkomt, is zogenaamde leveringszekerheid. We hebben natuurlijk... En zeker in het begin van de coronacrisis gezien dat er op een aantal producten echt tekorten kwamen. Hè, persoonlijke beschermingsmiddelen en dat soort zaken. En eigenlijk is daarmee het thema, en dat zie je ook in de Tweede Kamer voortdurend teruggekomen. Hebben wij voldoende geborgd dat onze producten in Nederland, in het zorgstelsel, dat daar voldoende levering van is. Dat er voorraden zijn. En hoe gaan we dat nou met elkaar vormgeven de komende tijd? En ik verwacht dat, we hebben toevallig afgelopen donderdag weer met het ministerie gesproken. En daar zie je dan voortdurend wel, daar gaat de aandacht echt de komende tijd echt sterk naar uit.
In het begin van de coronatijd was het eigenlijk wel schrikker. Het tekort aan mondkapjes. Dat is eigenlijk wel een voorbeeld waarvan we zien dat productie steeds meer verplaatst is naar Aziatische landen. Noem ik nu even als voorbeeld. Wat is daar inmiddels aan veranderd?
We hebben natuurlijk gezien deels dat er in het begin van de coronacrisis een aantal productiefaciliteiten in Nederland zijn opgestart. Een hoop bedrijven die hebben gezegd, ook bedrijven die van buiten de medische sector kwamen, die hebben gezegd, daar willen wij op inspringen. Wij willen ook echt de overheid helpen. We hebben ook echt gezien dat ze dat hebben gedaan vanuit het idee van, we hebben hier echt met een acuut probleem te maken. Laten we gewoon gaan ondersteunen. Dus dat is een aspect, een traject geweest waar men op is heeft in gaan zetten. Dan hebben we natuurlijk de bestaande producenten. We hebben er ook een aantal in onze achterban zitten. Die ze hebben gezegd van wij schalen onze productie op. En op die manier wordt er eigenlijk eraan gewerkt. En er is natuurlijk op grote schaal ingekocht. Dat hoef ik niet te vertellen. Nee, dat is ruimschoots is daar aandacht voor geweest. Dat zijn eigenlijk de trajecten geweest. En nu zie je langzamerhand wel in die markt dat de boel eigenlijk zich meer aan het normaliseren is.
Is deze markt een snelle markt? Is het een markt waar je als lobby veel geduld moet hebben met uiteindelijk het behalen van ontwikkelingen, veranderingen? Of is dat ook veranderd door corona, waardoor er sneller gehandeld is?
Nou, ik denk dat crisis maakt veel dingen mogelijk. En dat heb je natuurlijk hier met name in die persoonlijke beschermingsmiddelen ook gezien. Hè? Dat er acuut gehandeld moest worden. En dan heb je ook gezien dat overheid en bedrijven ook echt in die samenwerking dingen zijn gaan doen. Tegelijkertijd zie je wel, en dat heeft ook te maken met de zorgvuldigheid, dat in een genormaliseerde markt, voordat jij een product gecertificeerd hebt bijvoorbeeld, ja, dat vraagt gewoon tijd. Maar dat vraagt niet voor niets tijd. Dat vraagt omdat je een gedegen product wil hebben en dus gedegen onderzoek wil doen. Ja, en dat betekent wel dat je met elkaar dat gesprek voortdurend daarover aan moet blijven gaan. Want ja, soms wil de markt natuurlijk wat sneller dan dat misschien in de praktijk gerealiseerd kan worden. En goed, en daar moet je met elkaar proberen de balans te vinden. Maar dat gaat altijd vanuit het idee, de zorgvuldigheid en de patiënt en het patiëntveiligheid, het patiëntbelang moet voorop staan. Dus ja.
Rosetta, kan je iets vertellen over andere sectoren waar dit totaal anders gaat? Ik vind dat toch wel mooi om te horen.
Ja, want dit lijkt wel heel erg op één sector te richten. Nou, je krijgt zo direct met Rick natuurlijk een totaal andere sector. Hè? Dat is de houtsector onder andere. Maar we hebben industrie. Maar we hebben ook bijvoorbeeld paritaire organisaties. Hè? Waar zeg maar de elementen waar werkgevers en werknemers met elkaar afspraken maken, die ook uitgevoerd moeten worden. Nou, en daar worden wij ook voor ingeschakeld. Hè? Dat is een paritaire organisatie. Dat is ook een hele andere manier van werken en ondersteunen. Ja, en we hebben ook wel onderzoek, doen we nog wel eens. Samen met VNO-NCW bijvoorbeeld kort geleden nog een onderzoek opgestart. Dus dat is ook weer een hele andere sector.
Kan je daar eens iets over zeggen, over onderzoeken? Wat voor type onderzoeken moeten we dan aan denken?
Nou ja, bijvoorbeeld van hoe het gaat met verenigingen, ja, of samenwerkingsverbanden. Hè? Want ook VNO-NCW heeft natuurlijk leden. En we hadden, gelukkig hadden we vlak voor de coronaperiode een onderzoek gedaan van wat is nou belangrijk voor een vereniging, zeg maar.
Is daar bijvoorbeeld iets veranderd in de betrokkenheid van de leden van zo'n vereniging?
Ja, het tweede onderzoek, hè, wat we aan het eind van de coronaperiode hebben gedaan, daar zijn ook al wel uitslagen van. Is nog niet helemaal. Maar er zijn wel een aantal trends. En dat betekent dat het eigenlijk mensen elkaar veel meer gaan opzoeken om samen te werken. Dus daar waar je zou zeggen van verenigingen komen in knel. Hè, want je hoort heel vaak van leden stappen op en het is een instrument wat niet meer handig is. Nou, het tegendeel blijkt waar.
Dat zie je eigenlijk overal in creatieve sectoren, waar bedrijven in plaats van elkaar concurreren met elkaar gaan samenwerken. Ja. En zo eigenlijk de hele chain vormen.
Ja, klopt.
Is dat eigenlijk een beetje hetzelfde vergelijk?
Nou ja, dat denk ik wel, hè, Giel. Dat je inderdaad gewoon ook over je eigen grenzen van je verenigingetje nakijkt naar wat je met anderen kunt doen.
Ja, nou kijk, bottom line is natuurlijk altijd wat haal je eruit, hè. Samenwerking vindt natuurlijk altijd plaats vanuit de gedachte dat je er iets aan hebt als je samenwerkt. En dat heeft corona denk ik wel versterkt. Ja, je ziet dat als je samenwerkt, dan kom je er samen sterker uit. En dat betekent dus dat je samenwerking vindt dus eigenlijk per definitie altijd plaats met je concurrenten. Hè? Met mede-ondernemers op je eigen terrein. En desondanks heeft dat meer waarde.
Ja, meer waarde, maar het vraagt ook wat anders van elkaar. Toch ergens een vertrouwensband met elkaar. Maar toch ook wel weer heb je ergens je eigen belang te behartigen.
Ja,
lijkt me best een moeilijk speelveld.
Nou, ik weet niet of het een moeilijk speelveld is. Kijk, voor onze ondernemers, hè, want we zijn natuurlijk uiteindelijk toch voor de kracht van de ondernemers, is altijd wel helder wat is het individuele zakelijke belang voor een individueel lid en wat is het collectieve belang waarin je met elkaar beter bent. Maar dan moet je wel scherp op blijven, dat is zeker waar.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
En je luistert naar Lift of Business met Wissenraad van Spaandonk vandaag centraal. Ik ga praten met Rick Bolle. Rick, je houdt je bezig met de circulariteit van de industrieklanten. Hoe lang doe je dat dan?
Nou, ik werk ongeveer 4 jaar nu voor Wissenraad van Spaandonk. En wat Rosetta net heeft aangegeven, wij hebben redelijk verschillende klanten in huis. Nou, die hebben we dan onderverdeeld natuurlijk in verschillende aandachtsgebieden. En mijn aandachtsgebied zit hem echt een stuk in de industrie. En dan heb je natuurlijk nog industrie als een breed thema. En dan kun je daar nog verder segmenteren. En een stukje van de houtverwerkende industrie richt zich natuurlijk ook heel erg op circulariteit. Heel erg actueel. Zeker ook belangrijk om daar goede verhalen over te vertellen. Want als je denkt aan houtverwerking, dan denk je van al die bomen moeten natuurlijk in het bos blijven staan. Dus het is een behoefte die een branche vaak heeft om daar het verhaal te vertellen en de kennis over te brengen. En dat is dan ook weer het leuke linkje met Wissenraad van Spaandonk. Ja, daar hebben wij als voorwaardige kennispartner natuurlijk wel de tools in huis.
Dus Dus jij zegt eigenlijk dat ze veel meer zijn gaan communiceren dan in het verleden.
Nou, je moet een stukje van de context begrijpen. Hè? Dus als je het hebt over houtverwerkende industrie, dan is de vraag heel erg van wat produceer je en hoe produceer je dat? Kijk, als we ergens een bos zouden neerzetten, dan is het ook het verhaal van het bos. Hoe wordt dat beheerd? Wordt dat duurzaam beheerd? De producten die daaruit komen, hebben die een plaats en worden die hergebruikt? En dat is natuurlijk een trend die je overal wel ziet. Hoe meer gebruik je kunt stimuleren, hoe meer hergebruik je kunt stimuleren, ja, hoe langer zo'n levensduur van een product is. En dat is ook wel een trend die de branche ziet en volgt.
Hoe help je ze daarbij?
Nou, allereerst door een stukje van de achtergrond te schetsen. Dus als je het hebt over houtverwerkende industrie, dan heb je het over houtproducten. Je hebt vaak ook alternatieven in andere vormen, bijvoorbeeld kunststoffen en dergelijke. Dus je probeert vaak jezelf te positioneren namens zo'n industrie. En het verhaal te vertellen van het product waarvan het gemaakt is. En als je het dan over hout hebt, dan kun je het al hebben over CO2 en hoe bomen CO2 opvangen en vasthouden op het moment dat je daar producten van maakt. En hoe langer je die producten in circulatie houdt, hoe langer die CO2 gevangen zit. Dus dat het dan heel erg belangrijk is dat hout uit duurzaam beheerde bossen komt. En zo zie je al dat je eigenlijk van iets simpels als bijvoorbeeld een houten aardappelkistje iets heel erg interessants kan maken, wat al die thema's die nu heet zijn en die belangrijk zijn voor de toekomst raakt. Ja.
Waar begin je dan uiteindelijk? Want dan moet een communicatiepand komen. Ja, een strategisch communicatieplan aan de ene kant. Ja. Maar bereik je dan alleen eigenlijk overheden of ga je door tot een consument? Waar stopt?
Ja, dit is
ligt jouw scope?
Allereerst kun je jezelf afvragen van wie zijn die producenten en hoe zijn die georganiseerd. Nou, vaak zie je dan bij dit soort organisaties dat de individuele bedrijven zich collectief verzamelen in bijvoorbeeld een branchevereniging of onder een bepaald product. Als we het dan concreter maken, zouden we het kunnen hebben bijvoorbeeld over EPAL. Dat is de European Pallet Association. Nou, iedereen die in een warehouse is geweest of ooit iets met transport heeft gezien, die kent de Europallet wel. Daar gaan ongeveer 600 miljoen van die dingen.
Staat er één op mijn balkon?
Ja, nou, er worden ook heel veel tuinmeubels voor gemaakt. En hartstikke goed, want het zijn hele krachtige producten waar CO2 in opgesloten zit. En als je die lang gebruikt, is dat hartstikke goed. Die gaan 600 miljoen rond in Europa. Maar die worden niet alleen hier in Nederland gemaakt, maar ook Polen en een hele andere markten. Dus dan kom je al op een stukje van zijn het allemaal dezelfde belangen in Europa? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus je bent al gevangen in zo'n vereniging, een association, met dan allemaal nog nationale accenten. Ja, en daar zijn wij dan wel weer expert in om daaruit op te halen wat de belangen zijn. Sowieso Europees, maar ook als je het hebt over het Nederlandse aspect. En om dat dan een podium te geven. En dat is ook vaak een beetje polderen. Hè? Hoe zoek je de compromis? Leg je een accent dat belangrijk is? En hoe zorg je dat je daar scherp op blijft? En hoe kun je op andere vlakken toch meer zorgen dat je de compromis vindt?
Ja, vanuit Europa, eigenlijk zou je kunnen stellen, wordt er steeds meer gedelegeerd, steeds meer bemoeienis.
Ja,
merken jullie dat zelf ook?
Het
lijkt me heel moeilijk namelijk.
Ik denk dat het goed is. Laten we een concreet voorbeeld pakken. Europese wetgeving gericht op houtverwerkende industrie. Nou ja, als het wat te specifiek wordt, dan hoor ik het graag. Maar het is heel erg goed dat dat uit Europa komt. Want als je dat alleen maar vanuit het nationale perspectief zou zien, dan heb je natuurlijk het level playing field waar je tegenaan zet.
Ja, maar wat is waar je nu mee te maken hebt op dit moment nog, of niet?
Nou ja, de Europese commissie, die ziet natuurlijk ook de behoeften die wij hebben. En die zet daar wel regels tegenover. En vervolgens zijn het aan de deelstaten om daar invulling aan te geven. En dat is heel erg belangrijk dat we dat op dezelfde manier doen. Dus op het moment dat we vanuit Europa inderdaad nieuwe kaders krijgen, ja, dan kun je echt stappen maken. En dan kun je ook zeggen van oké, hoe richten we het in Nederland? En dan zit daar ook weer een stukje kennis van Wisraad van Spaandonk. Ja, we zijn volwaardig kennispartner. We kennen de materie waar het over gaat. En we kunnen dat dan ook vertalen naar wat zijn oplossingen binnen ons nationaal stelsel.
Ja, maar dit zijn natuurlijk situaties, veranderingen die meerdere jaren duren.
Zeker.
Ja. Waar zitten we nu op dit moment?
Nou ja, wat je heel erg ziet is dat we, wat Rosetta net ook al aangaf, wij zijn een kennispartner op de lange termijn. Vaak zie je dat er op het moment dat er wetgeving verandert, dat dat enkele jaren kan duren voordat het helemaal gekristalliseerd is in een vorm die we implementeren. Dus de vorm is dan vaak een onderhandeling die je hebt met verschillende stakeholders. De branche aan de ene kant, bijvoorbeeld de overheid met een Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, om er maar eentje te noemen, aan de andere kant van de tafel. En ja, dan vervolgens, welke protocollen zet je erin om daaraan te voldoen? Welke overeenkomsten maak je met elkaar? Ja, en dan ga je echt over de details spreken. En het kan soms, als er zo'n coronacrisis bijvoorbeeld tussenkomt, wat langer duren dan je had gewild. Maar we komen er meestal wel. En we komen eigenlijk altijd wel op een systeem uit waarin we wat meer toekomstbestendig zijn dan dat we daarvoor waren. Ja. Zeker.
Dan Europees gezien, gaat dat snel genoeg?
Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje handelen. Hè? Kijk, wat je merkt op het moment dat je in dit veld zit, is dat je, als je vanuit je nationaal perspectief blijft kijken, dat je dan toch ook wel een hele hoop zwarte gaten hebt. De belangen zijn divers. Brexit komt dan bijvoorbeeld dan ook te sprake. Daar hebben wij vanuit Nederland een heel andere relatie mee gehad dan bijvoorbeeld Polen. Wij zitten veel meer aan die handelskant. Maar ja, als je het dan hebt over de Europese wet en regelgeving, dan dient die er wel voor ons allen te zijn. Dus het is een wat stroperig proces. Ik moet ook wel toegeven dat wij daar soms vanuit Nederland onze mening over hebben. En daar soms ook wel...
Wij zijn progressief eigenlijk. Als je vergelijkt met landen als
Polen. Wij houden er wel van om de kar te trekken. En dat zie ik ook wel in de verenigingen die wij hebben binnen zo'n Europese federatie. Dan ben je relatief klein. Maar kun je wel ook die positie innemen om eens een keer nieuwe ideeën te testen. En inderdaad te zeggen van, goh jongens, ik denk dat wij op deze manier onszelf meer toekomstbestendig kunnen maken. En dat is het hele fijne ook als je dat begrijpt. Dus je het totale plaatje hebt. En dan vervolgens op strategisch niveau ook je klant kan adviseren. Ik denk dat we hier en hier toekomstbestendig kunnen zijn.
Ja, dan hebben we nog andere verenigingen. Financiële administratie, secretariaat, adviesfunctie.
Zeker.
Heel breed eigenlijk.
Ja, zeer zeker. Ja, wat Giel net ook al aangaf. Hè, de stamvader, de heer van Spaandonk, die was begaan met ondernemerschap. En zo zie je ook inderdaad dat wij niet alleen kennispartner zijn op wat houtthema's en inderdaad de circulariteit, maar dat we ook wat verder kunnen gaan. En dan is het heel erg prettig dat je een kennispartner als Wisselraad van Spaandonk aan je kunt binden. Want dan weet je, dat zijn de mensen die onze dienstverlening of onze bedrijvigheid echt begrijpen en die dienstverlening daarop kunnen aanpassen. Ja.
De directe veranderingen binnen bedrijven.
Zeker.
Waar kan je zeggen op een bepaald moment van, kijk, hier is Van Wisselraad van Spaandonk aan het werk geweest?
Ja, dat zit hem vaak toch wat meer in de uitwerking daarvan. Kijk, je kunt zeggen van binnen bepaalde bedrijven zijn bepaalde trends. En die trends die proberen wij inderdaad binnen een nationaal stelsel een plek te geven. Wij zijn niet natuurlijk de partij die individuele ondernemers gaan vertellen hoe ze hun bedrijven moeten inrichten.
Nee, dus ook totaal niet bemoeienis met bedrijfsprocessen.
Nou, nee, maar wat je wel natuurlijk naar voren kan halen is als je zo'n vehicle hebt als een belangenorganisatie of een branchevereniging, is dat je zegt van jongens, we denken dat we als bedrijf hier een oplossing vinden die we breder in de markt kunnen neerzetten. En op het moment dat dat natuurlijk een concurrentievoordeel is, houdt een bedrijf dat gesloten. Wanneer het een voordeel zou zijn voor een hele branche, als je jezelf op die manier beter kunt wapen tegen internationale concurrentie of iets dergelijks, dan is een branchevereniging ook een heel mooi platform waarin je die kennis kan overdragen. En daar zien we ook wel dat we vaak een rol hebben en dat kunnen we doen met allerlei verschillende commissies die we dan in het leven roepen of op andere manieren waarop we die kennis delen. Evenementen die we organiseren of symposia. Dus dat zijn wel allemaal zaken die Wisselraad kan ondersteunen. En dat is dan vaak ook in het gesprek wat je met ondernemers hebt. Van wat kunnen we nu voor toekomstperspectief met elkaar schetsen? En hoe denken we daar met z'n allen over na?
Ja. Netwerk bij elkaar brengen. Zijn dat soms ook de momenten waarop collectieven gesmeed wordt?
Ja, dat is zeker zo. Maar ik zou ook graag nog in aanvulling op wat Rick zegt. Want je vroeg aan Rick ook van, wat doe je nog meer? Hè? Financiële administratie en zo. En het lijkt zich ook een beetje toe te spitsen op de lobby en de strategie. En ik snap ook wel dat dat heel erg interessant is. Maar waar wij natuurlijk ook voor zijn, is het ontzorgen van zo'n samenwerkingsverband. Ja, dus we doen gewoon de financiële administratie, contributie-inning, premie-inning. Wij ondersteunen keurmerken. We hebben registers, hè, beroepsregisters bijvoorbeeld, voor schoonheidsspecialisten, mindfulness trainers. Het zijn ook allemaal aanvullende werkzaamheden.
Ja. Ja.
En dat is ook wel mooi, want van het kleinste werk tot aan het grootste werk hebben wij in huis. Dat kunnen we. En dat betekent ook dat onze klanten kunnen opschalen in ondersteuning als zij ze zelf gaan ontwikkelen. Ja, wij noemen dat nog wel eens de gang van vereniging 1.0 naar 3.0. Waarbij 1.0 prima is, maar we kunnen wel verder helpen professionaliseren. Waarbij je bij 3.0 echt veel meer komt ook in de lobby, de strategie, de samenwerking. En waarbij 1.0 het ook prima is om de financiële administratie bij ons te doen.
Dit is New Business Radio.
Je luistert naar Let's Talk Business met vandaag Wisselraad van Spaandonk in de studio. We hebben het eigenlijk al over heel veel sectoren gehad. En ik wil eigenlijk nu toch graag, Giel, met jou terug naar iets waar we in het begin van de uitzending over hadden. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. Je bent daar fondsmanager. En ook wel een duidelijk voorbeeld van hoe het dan begint. Want het is een verse partij waar jullie mee samenwerken, kan je zeggen, toch?
Klopt, ja. Nou, dan kan ik even teruggrijpen naar wat Rosette al iets eerder in de uitzending zei. Hè, van Er zijn ook andere organisaties die soortgelijke werkzaamheden als wij verrichten. Nou, daar zitten dus soortgelijke klanten zoals wij die hebben. En een van die klanten die wilde, nou pak een beetje 2 jaar geleden, wilde die eens naar een andere ondersteuner. Die waren niet tevreden over de manier waarop ze ondersteund werden. Vonden dat allemaal net iets te inactief, net iets te passief. En nou, die kenden onze naam natuurlijk, want de mensen die het doen, die kennen onze naam. Dus die vroeg aan ons om een offerte uit te brengen. Dat hebben wij gedaan. Met een presentatie voor het bestuur. En die waren daar zo enthousiast over dat ze zeiden, kunnen jullie morgen beginnen? Nou, dat is wat atypisch. Meestal zit daar toch wel een overgangsperiode in.
Maar je zegt geen nee.
Je zegt toch? Geen nee. Nee, exact. Dus wij hebben gezegd, nou, wij willen best vanaf 1 oktober. Want dat speelde zeg maar rond net na de zomervakantie. We willen best vanaf 1 oktober mee gaan kijken. Want het is een vrij grote organisatie. Dus daar spelen heel veel zaken. Heel veel projecten spelen daar. En om zoiets van het een op het andere moment over te nemen. Dat gaat wat snel. Dan kun je de continuïteit dus ook niet garanderen. Dus wij hebben gedurende 3 maanden meegekeken. Gezien van wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de stakeholders daar? Wie zijn de belangrijke mensen? Wat zijn de belangrijke organisaties? Daar kun je dus in 3 maanden tijd langzaam kennis mee opdoen. En vanaf 1 januari 2020, hè, dus vlak voordat corona uitbrak, gingen wij die club ondersteunen.
En dan komt er denk ik corona.
Ja, en dan is dat dus heel lastig. En dan denk je dat je alles goed op de rit hebt. En dan blijken ineens alle fysieke contacten niet meer mogelijk te zijn. Dus wij konden nog net voordat dat echt het geval was, konden wij samen met het bestuur en CEO-partijen een strategiesessie organiseren. Want ze hadden echt behoefte aan waar gaat deze club nou de komende jaren naartoe? En wat zijn de belangrijkste speerpunten van onze organisatie?
Kan je er een noemen?
Nou, duurzaam inzetbaarheid is er eentje, maar digitalisering ook eentje. Nou, dat speelt nu natuurlijk heel sterk. Wat je natuurlijk ziet. En dan dadelijk toch een beetje af in wat doen we dan voor de huisartsenzorg. Is dat de huisarts natuurlijk altijd zei van het gaat ons om het patiëntcontact. Hè, dus dat moet echt face-to-face zijn. En dan ontstaat corona en dan blijkt dat beeldbellen toch ineens ook een uitstekend middel is om met je huisarts te bellen. En dat is dus ook veelvuldig ingezet. Maar dan merk je ook dat niet elke huisarts over de juiste faciliteiten beschikt. Het is tenslotte een klein ondernemer. Dus ICT, dat is niet iets wat zijn core business is. Dus dan blijkt dat best lastig te zijn. En zijn medewerkers, die hebben daar ook niet zoveel ervaring mee. Dus daar kunnen ze wel wat ondersteuning bij gebruiken. Dus dat is iets wat we zeker de komende tijd extra aandacht geven.
Precies. En dus daar zijn jullie dan eigenlijk voor om dit collectief te helpen met ICT ondersteuning.
Juist. Dus wij zorgen ervoor dat medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken. We helpen ze daarbij. Door middel van technische hulpmiddelen. Maar ook van hoe doe je dat nou in de praktijk? Want een gesprek via Teams is toch een heel ander gesprek dan wanneer je met elkaar aan een tafeltje zit. Terwijl je toch dezelfde informatie eruit wilt hebben. Dus dat zijn zaken waar een huisarts zich dan dus niet over hoeft. Die hoeft zich daar niet mee bezig te houden. Die wordt daarin ondersteund.
Als zoiets plaatsvindt, hè, en zeker in deze van, nou kun je morgen beginnen. Dat betekent dat je geen tijd hebt om onderzoek te doen in die zin. Normaal gesproken, gaat er dan iemand vanuit jullie ook het werkveld in? Om te kijken waar de... Daar gaat normaal gesproken toch wel enige tijd overheen.
Nou, dat is wel een goed punt wat je daar maakt, Ron. Kijk, normaal is het natuurlijk zo dat je kijkt uitgebreid hoe ziet die sector eruit. Wat zijn de ontwikkelingen in de sector? Nou, dat had natuurlijk in de huisartsenzorg ook gedaan. En op basis van die visie die wij eigenlijk min of meer ontwikkeld hadden in die offerte, zeiden ze, oh, jullie zien het wel goed waar het naartoe gaat. Jullie zien ook wat wij eigenlijk nu fout doen, waar we heel veel geld aan besteden, wat misschien niet zo effectief is. En jullie ideeën daarover, die zijn interessant. En dat willen we met jullie uitwerken. Dus dat doe je. Maar wat je vervolgens natuurlijk heel vaak doet in sectoren, is naar de bedrijven toe gaan. Je wilt praten met die ondernemer, hè, want wij willen ondernemers ontzorgen. Dus wij willen weten, waar loopt zo'n ondernemer nou tegenaan? En waar kan die dus ontzorgd worden? Nou, dat was hier natuurlijk onmogelijk. En dat is wel iets wat heel lastig is geweest. Ja. En bovendien kwam daar natuurlijk bij dat de huisartsenzorg door corona overspoeld werd met vragen. Precies. En dan is het lastig om even bij de huisarts te gaan aankloppen en zeggen, god, wij willen eigenlijk weten wat je doet.
Ja. Ja. Is dat nu veranderd? Is er verlichting?
Nee, er is niet heel veel verlichting. Nee. Wat je nu ziet is dat, kijk, in het eerste paar maanden waren heel veel mensen beducht om naar de huisarts te gaan omdat ze geen corona op wilden lopen. Of omdat ze dachten van ja, die huisarts die heeft het heel druk met coronapatiënten. Dus ik loop maar even door met mijn pijnlijke knie. En dat zie je nu inmiddels helemaal veranderen. Dus iedereen die zijn vraag uitgesteld heeft, die komt nu met zijn pijnlijke knie bij de huisarts. Dus de kamers, spreekkamers zit vol.
Nu zijn huisartsen zijn eigenlijk zelfstandig ondernemers, kan je zeggen. Mm-hmm. Maar je hebt ook te maken met partijen waarbij arbeidssituaties belangrijk zijn. Arbeidsconflicten, arbeidsvoorwaarden, dat soort zaken. Daar zijn jullie ook in thuis.
In de paritaire organisaties bedoel je? Of hebben we bijvoorbeeld ook OVAL? Hè? Dat is een samenwerkingsverband voor alles wat met duurzaam inzetbaarheid te maken heeft. Met arbodiensten en dergelijke. Dus ook daar zijn we inderdaad in thuis. Misschien ook wel aanhakend op wat Giel zegt over die digitalisering. Want dat is naar de toekomst toe natuurlijk wel een hele belangrijke. En we hebben in huis, in het Van Spaandonkhuis, hebben we heel veel ervaring met digitalisering. En dat verschilt van een register of een klachtenregister wat je hebt. Tot aan inderdaad hoe je met tools de klant kan ondersteunen. En wij zijn binnen Van Spaandonk breed, noem ik dat dan maar. Hè, binnen de groep zijn we ook op digitalisering best wel heel ver. En op data-driven aanwezig zijn. Dus dat betekent dat we ook steeds meer samenwerken met de andere groepsonderdelen binnen Van Spaandonk.
De tools liggen er, dus die kan je snel inzetbaar maken.
Ja, dat. En wat ook ontzettend helpt, is dat we een ICT-systeem hebben waar we allemaal intern iets inzetten. Zodat ook iedereen van elkaar alles kan overnemen.
Uur gaat heel snel voorbij. Ik wil toch even vooruitblikken op de toekomst. Waar staan jullie over een jaar of vijf?
Nou, ik denk dat we over een jaar of vijf, Van Spaandonk, Wisraad Van Spaandonk gaat voor groei. Dus wij gaan voor groei. En groei kan je op verschillende manieren zien. Groei misschien ook wel in organisatieomvang, maar vooral in samenwerking met anderen. Maar ook groei voor onze klanten. Inhoudelijke groei en misschien ook wel ledengroei. Ja. Ik denk dat we daar het meeste voor gaan.
Nu is er veel kennis in huis. Is er ook een soort van kennisbank waar medewerkers of mensen die betrokken zijn bij collectieve verenigingen gebruik van kunnen maken?
Nou, we hebben verschillende whitepapers. We hebben inderdaad heel veel kennis ook beschikbaar voor klanten. Maar het meest belangrijke in een mensenbedrijf is dat onze mensen onze kennis natuurlijk ook op orde houden. Dus we zijn ook wel bezig met het ontwikkelen van, noem het maar, een academie.
Een academie waar uiteindelijk al die medewerkers aan deel kunnen nemen. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Zou je hem willen terugluisteren, dan kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.